Gemeente, wij staan stil bij de laatste woorden van Lucas 21, vers 4. Lucas 21, vers 4, de laatste woorden. Maar deze heeft van haar gebrek al de leeftocht die ze had daarin geworpen. Gemeente, we hebben de laatste weken stilgestaan bij het begin van Jezus' werkzaamheid hier op deze aarde. Zijn geboorte in Bethlehem. Hoe hij gekomen is, actief gekomen is. Daarom zeg ik werkzaamheid. Gekomen is, gewillig gekomen is. Om voor de schuld en de zonde te betalen. Maar deze gebeurtenis hier. Ik weet niet of u dat zo in de gaten hebt. Maar die verplaatst ons helemaal naar het einde van zijn aardse loopbaan. Als deze geschiedenis namelijk plaatsvindt, dan is de Heer Jezus reeds in zijn laatste week. De intocht in Jeruzalem heeft al plaatsgevonden. De reiniging van de tempel heeft al plaatsgevonden. De fariseeën en de schriftgeleerden zijn volop met elkaar aan het overleggen hoe ze hem zullen doden. Ze leggen hem strikvragen voor de voeten, opdat hij daarin vallen zal. Jezus is gekomen aan het einde van zijn weg. Het kruis komt eraan. En als hij dan na zijn intocht die laatste week nog in Jeruzalem is, ja, dan slaapt hij gewoonlijk in Betanië. En overdag gaat hij naar de tempel. Iedere dag, iedere avond met zijn discipelen op en neer. U weet wel, in Betanië, daar had hij zijn vrienden. Lazarus, Maria, Martha, Simon de Melaatse. Die woonden daar. En 's morgens dan ging Jezus dus uit Betanië, ook al heel vroeg soms, ging hij met zijn discipelen naar de tempel. En wat deed hij daar in de tempel? Hij was daar het volk aan het leren. Dat lezen we verschillende keren. Ook in die laatste week nog leerde hij het volk. En dat niet alleen, hij was daar ook om alles nog eens goed te bezien. Hoe of het daartoe ging in de tempel. Zeker, hij was vele keren in de tempel geweest. Hij had het al vele keren in zich opgenomen. En jullie weten wel, jongens en meisjes, wanneer hij de eerste keer in de tempel kwam. Hè? Dat weten jullie ongetwijfeld wel, wanneer de Heer Jezus de eerste keer in de tempel kwam. Dat was toen hij 40 dagen oud was. Toen kwam de tempel met een hoofdletter. Die kwam in de tempel met een kleine letter. Want de tempel, dat is Jezus zelf. In hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk, schrijft Paulus in zijn brief aan de Colossenzen. De tempel is Jezus zelf. Hij heeft het zelf ook gezegd, hè. Meer dan de tempel ben ik. Hij is de tempel. Met een hoofdletter. God met ons. Dat wilde de tempel toch immers ook zeggen, hè. God woont te midden van zijn volk. Jezus is de Emmanuel. De God met ons. In de eigenlijke zin van het woord. Hij is de tabernakel. De tempel Gods onder de mensen. En daarom toen Jezus 40 dagen oud in de tempel kwam, toen werd de tempel in de tempel met een kleine letter gebracht. Maar ook toen hij 12 jaar oud was, toen was hij er al geweest, op het Pascha. En hij zat te midden van de leraren. Hij moest zijn in het huis van zijn vader. Hij moest zijn in de dingen van zijn vader. Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? Hij was daar kind aan huis. Ja, dat mag je wel zeggen. Kind aan huis. In het huis van zijn eigen vader. En ook op de grote feesten daarna, toen de Heer Jezus 30 jaar oud geworden was, in die tussenliggende tijd, ongetwijfeld ieder jaar hoor, vanaf zijn 12e jaar en daarna. Maar toen hij met zijn discipelen rondtrok, ging de Heer Jezus ook op alle grote feesten, ging de Heer Jezus naar het voorschrift van de wet. Ook daarin heeft hij de wet vervuld. Naar het voorschrift van de wet ging hij dan op naar Jeruzalem en hij was daar dan ook in de tempel, in de voorhoven van het huis des Heren. Toen Jezus op zijn ezel, de ezelin, de stad Jeruzalem was binnengereden, u kent de geschiedenis, en hij toen ook naar de tempel was gegaan, diezelfde dag nog, dan lees je al dat hij rondom alles bezag. Hij wandelde tussen de kandelaren, zullen we maar even zeggen, hè? In de openbaring van Johannes, we hebben het pas op de Bijbelkring gezien. Jezus inspecteert hoe zijn gemeente er bij hem voor staat. Hij loopt tussen de kandelaren door. Op en neer, om te zien of de lampjes nog wel goed branden. Om er ook olie bij te voegen als dat nodig is. Hij wandelt in het midden van zijn kerk om zijn kerk te visiteren. Om te zien of zijn gemeente nog wel levend is of niet. En dan staat er bij een van die zeven gemeenten, die van Sardes, dat Jezus tot een verbijsterende conclusie komt. Hij zegt van Sardes, gij hebt de naam dat geleefd, maar gij zij dood. Dat is wat, hè? Dus dat er een goed gerucht van die gemeente rondgaat. Ja, daar zit het wel snor, daar zit het wel snor. Maar gij zijt dood. Gemeente, helaas moest de Heer Jezus bij zijn bezoek aan Jeruzalem, in die laatste week toen hij daar was, moest hij dezelfde conclusie trekken. Toen de Heer Jezus naar Bethanië terugging, toen troffen ze daar die vijgenboom aan die hij vervloekt had. De vijgenboom die Jezus vervloekt had. Ja. En waarom had de Heer Jezus die vijgenboom vervloekt? Dat was beeld van Jeruzalem, hè, van de hele tempeldienst. Hè. Hij had die vijgenboom vervloekt, omdat ze wel volop in de bladeren stond. Het leek heel wat, maar er zat geen vrucht aan. Er zat geen vrucht aan. Hij beloofde vrucht, want de bladeren die waren al volop uitgelopen, maar er zat geen vrucht onder die bladeren. Daarom heeft Jezus de vijgenboom vervloekt. En in zijn reden over de laatste dingen die hier vlak achter staat. We hebben daar een klein stukje van gelezen. Meester, ziet hoedanige steden en gebouwen. Geen steen zal op de andere gelaten worden, zegt de Heer Jezus dan. En dan staat er ook bij Matthäus in dat gedeelte. Hij zegt dan, waar het dode lichaam is, daar zullen de arenden vergaderd worden. Waarom gaat Jeruzalem ten onder? Waarom gaat de tempel ten onder? Waarom zal die verwoest gaan worden? Geen steen op de ander? Omdat het een dood lichaam is. Het is een lijk. En daar komen de arenden op af. De aasgieren, die storten zich op het lijk. Die storten zich niet op een levend dier, dat doen aasgieren niet. Maar die storten zich op kadavers die op het veld liggen. Waar het dode lichaam is, daar worden de arenden vergaderd. En dat zal dus hier zijn, zegt de Heer Jezus dan, in Jeruzalem. Dat staat er vlak achter. Dat staat er vlak achter. En dat heeft toch te maken met die gebeurtenis waar wij vanmorgen hier voor u over preken. Jezus bezoek aan de tempel. Jezus ziet hier dat het een dood lichaam is. Een dood lichaam, helaas. Hij zit daar in de tempel en zijn discipelen zijn bij hem. Die lopen daar kennelijk een beetje rond, want straks moet Jezus ze bij zich roepen. Dat staat in een van de twee verslagen, die van Marcus en van Lucas, hebben we allebei gelezen. Ze vullen elkaar een beetje aan, maar de Heer Jezus die roept hen erbij als die gaat zeggen wie nou het meeste heeft gegeven. En het moet gebeurd zijn in het voorhof der vrouwen. Hoe weet ik dat? Wel, omdat die weduwe daar was. Je had in de tempel van, na de ballingschap, de tempel van Herodes inmiddels, want Herodes had de tempel vernieuwd. Daar had je verschillende voorhoven. Je had een voorhof der heidenen. Daar mochten ook de heidenen komen. Dus andere mensen ook. Ook de Joden mochten daar komen. Iedereen. Maar daar mochten ook de heidenen komen. Dat werd het voorhof der heidenen genoemd. En je had ook het voorhof der vrouwen. Daar mochten ook de vrouwen komen. Jezus mocht er ook zijn met zijn discipelen. Maar ook de vrouwen mochten daar komen. En daar moet dit gebeurd zijn. Want hier is een vrouw aanwezig. Een weduwe komt daar binnen. En in dat voorhof stond kennelijk een schatkist. Een schatkist, zeg ik met nadruk, want er waren er meerdere in de tempel. Op verschillende plaatsen was er een offerplaats gebouwd, zullen we maar zeggen. Waar de mensen hun gaven kwijt konden. Ja, je kon natuurlijk ook een offer op het altaar laten brengen, als je daar reden en aanleiding voor had. Maar je kon ook geld meenemen om te geven voor de instandhouding van de tempel en van de eredienst. En de tempel was alle dagen geopend. Alle dagen geopend. 7 dagen per week kon je daar terecht. Het was daar eigenlijk altijd biddag. En altijd dankdag. Als je bidden wilde en danken wilde, dan kon je in de tempel altijd, iedere dag, ook op de Sabbat, jazeker, 7 dagen in de week geopend. En helaas zijn dat bij ons tegenwoordig de supermarkten ook. Maar de tempel, die was het terecht. En dat was geen overtreding van Gods geboden. 7 dagen per week geopend. En je kon daar ook altijd, altijd je gaven kwijt. Die offerblokken, zullen we maar zeggen. Die offerkisten, die schatkisten. Die stonden daar altijd gereed om gaven te ontvangen. En Jezus ziet de mensen aankomen. En hij let goed op. Hij ziet dat er onder de scharen velen zijn die rijk zijn. Hij weet dat. Hij ziet het, hoe ze eruit zien waarschijnlijk ook wel. Maar hij weet het van alle mensen. Hij weet hoe het met ieder gesteld is. Dat is ook het zo bijzondere in deze geschiedenis. Hij weet precies wat ze in de schatkist werpen en hoe het met ze gesteld is en hoe het met die weduwe gesteld is, dat weet hij allemaal precies. Hè? Dat weet hij allemaal helemaal precies. Hij kent en ieder, hij doorgrondt en ieder, dat is zijn goddelijke natuur. En hij ziet daar vele rijken langskomen en hij zit daar tegenover de schatkist te kijken. Hij neemt het in zich op. Of ze er allemaal eerlijk aangekomen zijn, dat zullen we in het midden laten. Dat zou kunnen, maar ik wijs er wel op dat vlak hiervoor, dat stukje staat over de schriftgeleerden en de fariseeën die de huizen der weduwen opeten en dat onder de schijn van lang te bidden. Dus dat ze er nou allemaal eerlijk aangekomen waren, dat is in ieder geval niet het geval. Want er waren er ook die de armen uitknepen, die hen zelfs hun woningen ontnamen, zodat ze geen plaats meer hadden om nog te kunnen huizen. De weduwe, de weerloze, de arme, de weduwe en de wees en de vreemdeling, dat zijn in de Bijbel altijd de weerloze. Daar moet je goed voor zijn, zegt Gods woord, hè? Daar moet je goed voor zijn. Dat zegt Gods woord ons met nadruk, dat bindt de Heere ons op ons hart. Maar de fariseeën, ja, die waren wel vroom, maar ondertussen deinsden ze er niet voor terug om toch die weduwen uit te knijpen. Ze aten de huizen der weduwen op en evenwel stonden ze in hun vromigheid tijdenlang voor het oog van de mensen te bidden. Ja, dat kan niet samengaan. Zeker niet in de ogen des Heren. En gemeente, ze wierpen veel daarin. Ze wierpen veel daarin. Veel geld, zegt Marcus. Veel geld. Ja, de kanttekening van de Statenbijbel, die kanttekenaren die letten goed op, hè, van wat daar precies stond. De kanttekenaren van de Statenbijbel die zeggen, ja, koper. Hier staat voor geld het woord koper, zegt de kanttekening. En dat is niet het gewone woord voor geld. Het gewone woord voor geld was arguria in het Grieks. En dat betekent zilver. Zilver, dat was het gewone geld. Normale geld. Je had ook wel gouden munten, maar dat was natuurlijk iets bijzonders. Hè? Goud was natuurlijk zeer duur, dat is bij ons ook zo. Maar zilver, dat was het gewone geld. En koper, ja, dat was het kleingeld, zullen we maar even zeggen. Net zoals dat bij ons het geval is. Onze stuivers in het gulden tijdperk waren ook van koper. De 1, 2 en 5 centen nu zijn ook van koper. Koperwerk, dat is het minste werk. Dat is het kleingeld, het wisselgeld. En de 1 en 2 muntjes, die zijn zelfs grotendeels bij ons al lang verdwenen. Dat wordt afgerond op 5 of 10. Koper. Ze wierpen veel koper daarin. He, dus ze kwamen langs bij die schatkist en Jezus ziet dat gebeuren. Ja. En dan gaat weer een kwak. Dan gaat weer een bons. Ze gooien veel daarin. Jazeker, ze gooien veel daarin. Je hoort het ploffen in de kist. Het is een heleboel wat ze geven. Het is een heleboel wat ze geven. Maar niet verder vertellen hoor. Niet verder vertellen. Het is maar koper. Het lijkt veel, maar het is maar weinig. Net zoals wanneer iemand van ons een zakje met eurocenten, hè, die je misschien gespaard hebt, in de collectezak gooit. Een hele zak misschien wel. Nou, daar wordt die zak wel zwaar van. Maar of de kerkvoogden er vanavond zo blij mee zullen zijn, dat betwijfel ik. Als ze al die centen daar in dat zakje aantreffen. Ja, ze kunnen ze tegenwoordig met de machine wel snel tellen. Dat valt nog mee. Maar veel opbrengst komt daar niet van. Van al die centen bij elkaar. En zo was het hier nu ook, hè. Ze gooiden veel daarin. Zeker waar. Daar ging weer een kwak. Weer een plons. Je kon het duidelijk horen. Ja, kijk. Die hebben er wat voor over. Maar niet verder vertellen hoor. Het was maar koper. Jezus weet dat. Jezus weet het. Ja, degene die straks de offerkist opent, die ziet het ook wel. Maar die zal er vast niet over praten. Die zal er vast niet over praten. Dat houden ze wel daar in die tempel onder elkaar. Want ze zijn daar gewoonlijk van dezelfde soort, niet waar? Dat houden ze wel stilletjes. Dat het maar allemaal koper was. Maar Jezus weet het. Het is maar koper. En daarom was dat offeren, gemeente, een zaak van vertoning. En met vertoning, daar heeft de Heere niet veel mee op. Helemaal niks. Als de fariseeën aalmoezen gaven, dan lieten ze voor zich trompetten, dat weet u. Zodat iedereen kwam kijken van, oh, ze zijn weer bezig. Ze zijn weer bezig, voor die fariseeën. Ze zijn weer bezig. En hoe goed zijn ze, hè? Hoe goed zijn die mensen toch? Hoe goed zijn ze? En moet je kijken, als ze zijn alweer aan het aalmoezen geven, hè? En daar deden ze het voor, daar deden ze het voor. Zoals ook dat langgerekte bidden, hè, dat lang bidden, dat deden ze ook om door de mensen gezien te worden. Een godsdienst die vertoning is. Alsjeblieft, mensen. Laat er toch in ons dienen van de Heere niets en dan ook helemaal niets van mogen wezen. Van die geveinsdheid. Dat we doen om door de mensen gezien te worden. Dat we doen om door de mensen geëerd te worden. En dat er over ons gesproken zal worden. Dat we er aanzien door verwerven. Laat er niets, niets van bij ons mogen wezen. De Heere, roeien dat helemaal uit. Uit een ieders hart. Want dat is de zuurdesem van de fariseeën en de schriftgeleerden, zegt de Heer Jezus. De zuurdesem, het bederf, de geveinsdheid, de vertoning, de uiterlijke schijn. Dat het ons in niets, om die uiterlijke schijn te doen zal mogen zijn. Ook vandaag niet en al de dagen van ons leven niet, want de Heere die vraagt naar waarheid in het binnenste. De Heere ziet niet aan wat voor ogen is. We hebben het pas nog gehoord toen we over Bethlehem spraken. De Heere ziet niet aan wat voor ogen is. De Heere ziet naar binnen, hij ziet het hart aan. En daar zit Jezus bij de offerkist. En hij ziet daar die fariseeën en die schriftgeleerden die rijken voorbij komen. Daar gaat weer een kwak. Koper. Enkel vertoning. Enkel om indruk te maken. Hoe harder de plons, hoe meer dat ze offeren. Ja, dat denken de mensen, maar Jezus weet dat het niet zo is. Het is maar weinig. Het lijkt veel, maar het is heel wat minder. En dan, gemeente, komt daar één arme weduwe, zo staat het er bij Marcus. Er staat uitdrukkelijk een telwoord. Slechts één. En daar kom ik straks nog even op terug. Dat het er slechts één was. Eén arme weduwe. En zij komt met een heel kleine gave. Zij kan geen bons laten horen, geen klap. Zoals de rijken dat doen. Het is ook koper wat ze in de kist gooit. Het is ook koper, dat is zeker waar. Het is ook koper. En Jezus weet ook precies hoeveel dat ze erin werpt. Hij maakt het overigens niet aan zijn discipelen bekend. Dat is een prachtig detail eigenlijk, hè? Dat de Heer Jezus dat niet tegen zijn discipelen werpt. Hij zegt alleen maar dat ze meer heeft ingeworpen dan die anderen. Maar hoeveel dat ze heeft ingeworpen, dat zegt hij tegen zijn discipelen niet. Het zijn maar twee kleine penningen. Twee kleine penningjes. Het welk is een oord, zo staat er. Het welk is een oord. En een oord, dat is een woord wat wij niet meer kennen. Dat is in het Latijn een quadrans. Een quadrans. Een quadrans, dat was het 64ste deel van een penning. Van een echte penning. Het 64ste deel. Die twee kleine muntstukjes bij elkaar waren dus het 1/64ste van een dagloon. En dan moet u niet denken aan het dagloon van een advocaat. Want een topadvocaat die verdient 600 tot 800 euro per uur. Het is van de zotte, zou ik bijna zeggen, maar het is wel zo. Een topadvocaat verdient tussen de 600 en 800 euro per uur. Nou, dan is een 64ste deel tenminste nog wat. Voor een dagloon. Maar, kijk, een dagloon, dat was maar ene echte penning. Ene echte, gewone denarius. Ene echte penning. En daar kon je net van rondkomen. Kon je net van rondkomen met je gezin. Net aan. Het was geen vetpot. En 1/64ste ervan, nou we zullen wel zeggen, dat is 10 minuten arbeid. Daar kun je geen dominee van betalen. Geen jaartraktement. Daar kun je geen nieuwe kerk voor bouwen. Daar kun je geen pijporgeltje voor aanschaffen. Daar kun je misschien een kaarsje voor laten branden. Als je dat in de kerk zou willen doen, dat doen wij niet. Maar als je dat zou willen doen, zou je er misschien een kaarsje voor kunnen laten branden. Dat zou misschien nog net kunnen. Maar veel meer kun je er ook niet mee. Het was maar een duit in het zakje. Een duit in het zakje. En niet meer dan dat. Ze had het trouwens ook nog kunnen halveren. Ze had het ook bij één klein penningtje kunnen laten. En ze gaf twee. En die twee samen, dat was dus een oord. 4/64ste deel van het dagloon. Het stelde dus niets. En dus eigenlijk helemaal niets voor. En Jezus ziet ook dat. Paulus zegt ergens, Paulus in een van zijn brieven, een gever, iemand die geeft aan God en aan zijn dienst geeft, is aangenaam naar wat hij heeft, niet naar wat hij niet heeft. Paulus bedoelt daarmee, je bent in je geven aangenaam naar de evenredigheid van je bezit. Het gaat er dus niet om hoeveel je geeft, maar van hoeveel je geeft. Of je gave zich verhoudt met wat je overhoudt. Daar gaat het om. Of je gave zich verhoudt met datgene wat je overhoudt. Wie maar 10 euro heeft en 50 cent in de collectezak doet, die heeft 5% van zijn bezit gegeven. 5% maar liefst. Maar wie een ton heeft en hij geeft 100 euro, die geeft maar een promiel. 0,1%. Je moet het dus in zijn verhouding zien. Je bent aangenaam naar wat je hebt, niet naar wat je niet hebt. Het gaat naar de evenredigheid. Dat is de zaak waarom het draait. En dat maakt de Heer Jezus ons hier ook duidelijk in deze geschiedenis. Want hij roept zijn discipelen erbij. Hij zegt, kom eens. En zijn discipelen komen tot hem. En hij zegt, deze vrouw heeft meer ingeworpen dan zij allen die erin geworpen hebben. Deze vrouw meer. En hij bedoelt waarschijnlijk wel meer dan zij allemaal tezamen. Meer dan dat al die rijken bij elkaar erin geworpen hebben. Het is niet één voor één, allemaal afzonderlijk, maar het is ook nog meer dan wat ze allemaal met elkaar in die schatkist hebben geworpen. Want deze heeft van haar gebrek erin geworpen. Van haar gebrek. Dat staat er. We moeten daar geen armoede van maken. Dat staat er niet. Armoede is een ander woord in de grondtaal. Er staat gebrek. En dat betekent dus niet dat ze maar weinig had. En dat ze van dat weinige wat afgezonderd had voor de dienst van de Here. Nee, ze kwam tekort. Ze kwam al tekort. Ze had al schuld. Zoals vroeger dat zo vaak ging, hè. dan bracht de bakker het brood op de pof. En in de koude winter, de kolenboer, die leverde de kolen op de pof. In de crisisjaren, hier op Urk zal het niet anders zijn geweest, denk ik. Voor de oorlog, die armoedige tijd. Alleen de alleroudsten van ons zouden het zich misschien nog een beetje kunnen herinneren hoe het was. Maar anders kunnen de boeken het ons wel vertellen. Dat het toen mensen leefden in bittere armoede ook, bij ons ook. Bij ons, hè, tegenwoordig is er geen armoede meer, in feite niet, maar toen nog wel. En dan had je dus niks, dan kwam je gewoon tekort. En ja, dat moest dan in het voorjaar, als er weer inkomsten en verdiensten waren. Dan moest dat stukje bij de bakker en bij de kolenboer moest dat worden afgelost. Dan moest je je schulden zien te vereffenen. En mogelijk ook proberen in de tijd als er wat verdiend werd, om nog wat te sparen voor de komende winter. Als dat tenminste met een groot gezin ging. En zo was de toestand vroeger ook bij ons. Hè. Dat lijkt nu voor ons allemaal heel ver weg. Al zijn er ook nog best veel landen in de wereld waar het nog zo is. Maar als je in de tijd teruggaat, 100 jaar geleden was het nog volop aan de orde. 100 jaar geleden. Het is wat dat betreft nog niet zo heel ver weg als dat het lijkt. Zij had van haar gebrek, van haar tekort erin geworpen. Ook al had ze al tekort. Ze heeft toch nog 2 penningskes afgezonderd. Voor de dienst van de Heere. Ze wilde toch niet ledig voor het aangezicht des Heeren verschijnen. Dat staat namelijk in de wet van Mozes. Hè. Als je naar de tempel gaat, dan zul je niet ledig voor het aangezicht des Heeren verschijnen. Wel leeg van binnen, met een lege ziel. Dat is niet verkeerd, om die door God te laten vullen. Dat is niet verkeerd hoor. Als u hier leeg gekomen bent, leeg van binnen, om de volheid van God te mogen ontvangen, de volheid van Christus, maar niet met lege handen, in de zin van dat je niks over hebt voor de dienst van de Heere, dat kan niet, dat mag niet. En dat had deze vrouw ook heel goed in de gaten. Ik zal niet ledig voor het aangezicht des Heeren verschijnen. Ze had van haar tekort, van haar gebrek, had ze toch nog 2 penningskes genomen. Om die voor de Heere neer te leggen in de schatkist. En Jezus, die heeft het gezien. Hij weet het allemaal precies. Dat ze een weduwe is. Dat ze gebrek heeft. Hij weet wat ze geeft. Deze heeft meer ingeworpen dan die allen, zo zegt hij. Want zij heeft van haar gebrek gegeven haar ganse leeftocht. Daar staat voor leeftocht, gemeente, een woord. Dat betekent gewoon leven. Haar hele leven. Jongens en meisjes die naar school gaan, die weten ook wel, dan krijg je biologie. En biologie betekent eigenlijk de leer aangaande het leven. Dat is biologie. Alles wat leeft, wordt op de biologieles besproken. Planten, dieren, alles wat leeft, hè, dat is aan de orde in de biologieles. Bio betekent leven. Biologisch, hè. Ja, dat is tegenwoordig in de mode, hè. Biologisch voedsel eten. Biologische melk. Biologisch vlees. Hè? Bio is leven. En dat woord wat hier gebruikt, dat is een Grieks woord, bio. Bios. Dat woord wat hier gebruikt, zij heeft haar hele bios. Haar hele leven in die schatkist gelegd. Ik moest bij het voorbereiden van dit gedeelte even denken aan de weduwe van Zarfat. Toen Gods knecht Elia daar kwam
bereid mij een koek. En ja, die vrouw zegt, ik heb niet. Ik heb nog een klein beetje meel in de kruik en olie in de fles. En ik kan er nog één koek van bakken voor mij en voor mijn zoon en dan zullen we sterven. En wat zegt Elia dan tegen haar? Hij zegt, bak voor mij van dat beetje meel wat je hebt een koek. Want zo spreekt de Heere, het zal niet ophouden. Het meel en de olie zullen niet ophouden. En wat doet ze dan? Hè? Ze bakt van dat kleine beetje in geloof. Hè? In geloof bakt ze voor Elia die koek. Haar ganse leven legt ze in die koek. Geeft ze aan de Heere en aan zijn knecht. Ze was maar een heidin, hè? De weduwe van Sarfat. Sarepta Sidonis, het gebied bij Sidon, was dat helemaal in het noorden van Israël, eigenlijk buiten de grenzen van het land. In het land van de Hethieten en van de Kanaanieten. Het was maar een heidin, maar ze had de knecht des Heeren lief. Ze gaf haar ganse leeftocht, haar ganse leven, want Dat was het kleine stukje leven wat ze nog had. Dat gaf ze in liefde aan de Heere en aan zijn dienst. En ze is er niet mee beschaamd geworden. Ik moet ook even aan Paulus denken. Paulus die had op zich genomen om overal waar hij kwam voor de arme gemeenten in Jeruzalem te zorgen. En overal een collecte te houden. Voor de weduwen die daar waren, er waren veel weduwen in Jeruzalem. En want vele Joden trokken uit de diaspora, uit de verstrooiing naar Jeruzalem terug, als ze ouder werden. En als dan de mannen overleden daar, dan bleven die weduwen daar onverzorgd achter. Daarom waren er zoveel weduwen, arme weduwen, juist in die moedergemeente te Jeruzalem. Zij waren tot geloof en bekering gekomen. Maar als weduwen hadden ze het naar de mens gesproken slecht. Ze werden verzorgd door de gemeente, zo goed en zo kwaad als dat ging. En dat ging eigenlijk niet meer. Hè? Vandaar dus dat er een collecte overal gehouden moest worden voor die arme gemeente daar. En als Paulus dan in Korinthe is, en de Korinthiërs die waren dus verkeerde pad opgegaan, maar gelukkig weer teruggekeerd. En dan mag Paulus die collecte die hij ooit daar begonnen was, die mag hij dus opnieuw aanbevelen, nu ze weer tot bekering zijn gekomen. En dan prijst Paulus, 2 Korinthe 8, prijst hij de gemeente dat zij vanuit hun zeer diepe armoede, daar staat wel armoede, daar staat geen gebrek, daar staat armoede, vanuit hun zeer diepe armoede overvloedig zijn geweest om rijk te geven, hè? Uit hun zeer diepe armoede vandaan. Om rijk te geven. Gode zij dank, zegt hij dan aan het eind van het hoofdstuk. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. Zijn onuitsprekelijke gaven. Dat Christus arm geworden is, daar hij rijk was, om armen rijk te maken. Ja, dat is een gave die boven alles uitgaat. Hè? Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Maar hij prijst toch ook die Korintiërs, dat ze vanuit hun zeer diepe armoede toch zo overvloedig hadden gegeven. Paulus wou het eigenlijk zelfs niet aannemen. Maar ze dwongen hem het aan te nemen. Hij moest en zou het meenemen naar Jeruzalem. Want de liefde van Christus, die dreef hem. Er zat hun hele leven in. Hun ganse leeftocht. Ja, gemeente, als je de Heere lief hebt, dan houd je voor de Heere niks achter. Als je de Heere lief hebt, dan gaat je hart op het altaar. Als je de Heere lief hebt, dan is het neem mijn leven, laat het Heere toegewijd zijn aan uw Heer. Neem mijn handen en mijn voeten. Neem mijn uren en mijn tijd. dan geef je de Here inderdaad ook alles. De Here wil niet iets van je. Hij wil je helemaal. Dat je jezelf tot een levend dankoffer op het altaar legt. Tot een levend dankoffer. Dan is het dankdag. Hè? Als je jezelf zegt, tegen de Here mag zeggen, Here, zie hier ben ik. Zie hier ben ik. De uwe. In alles. En als dat ook in ons leven dan mag blijken. Bij die vrouw kwam het tot uitdrukking, die weduwe, die ene weduwe, kwam het tot uitdrukking daarin dat ze die twee lepta, die twee kleine permtjes, dat kleine krinkeltje van koper, het was geen smak, maar het was maar een klein rinkeltje van koper. Zij kon geen klap laten horen, het rinkelde een klein beetje toen ze het erin deed, niet meer dan dat. Bij die vrouw kwam het daarin tot uitdrukking. Maar het moet natuurlijk ook in alles tot uitdrukking komen. In ons hele leven. Want je bent des Heren of je bent het niet. Je bent zijn dienstknecht of je bent zijn dienstknecht niet. Je bent het altijd of je bent het nooit. Je bent het 7 dagen per week en niet alleen op de zondag. Je bent het bij je ingaan en bij je uitgaan van je huis. En niet alleen maar als je dominee bent. Of ouderling of diaken, maar ook als je gewoon gemeentelid bent zoals u bent. Als je van de Here bent, dan stempelt dat je hele leven, al je gedrag. Al je gedrag. Ook je offergave, ja zeker ook je offergave. Dat is absoluut zeker het geval. Je houdt dan niks achter. Niks voor de Here achter. Je zegt, Here, alles, alles, het uwe. En ik mag er van leven, ja zeker, ik mag er van leven. Ik mag er gebruik van maken, zeker, dat mag ook. Je mag er ook gebruik van maken. Dat is ook geen enkel probleem. En je mag er zelfs met dankbaarheid gebruik van maken. Je mag er zelfs overvloedig gebruik van maken. Maar besef wel, hè. Het is van u, de Here. Alles van u. Je ganse leeftocht van u. Je lichaam is van de Here. Je ziel is van de Here. Alles behoort u toe. Want je bent helemaal van hem, ik zeg het nog een keer. Je bent helemaal van hem of helemaal niet. Je kunt niet half van de Here zijn. Dankdag, dat is jezelf helemaal op het altaar leggen. Tot een levend dankoffer voor hem. Zoals deze vrouw haar ganse leven aan de Here gaf. Haar ganse leeftocht. Maar gemeente, helaas... Jezus heeft het gezien daar bij de schatkist. Het was er maar één. Velen liepen daar te kwakken met een koper. Schijngodsdienst. Er was maar één arme weduwe. En daarom kon de tempel niet blijven. Daarom zie je meteen hier achteraan die reden over de laatste dingen. Geen steen zal op de andere gelaten worden. Ik moet denken aan Sodom en Gomorra. Ja, daar moet ik even aan denken. Hè. Toen Abraham daar pleitte voor Sodom en Gomorra voorspraak deed. Als er nou nog eens 50 rechtvaardigen zijn. Als er nou nog eens 45 zijn en hij telde af tot 10. Als er nog eens... 10 rechtvaardigen in deze stad worden getroffen. De Heere zou Sodom en Gomorra nog gespaard hebben om der tienen wil, zegt de schrift. Dat zou de Heere zeker hebben gedaan. Maar hier zag Jezus dat het er maar eentje was. En dat is een ernstige zaak hoor. Dat doet mij zelf ook een beetje trillen en beven, dat moet ik u eerlijk zeggen. Als het zo is. Ja, dan gaat de tempel eraan. Dan gaat Jeruzalem eraan. Dan kan u ook als kerk niet blijven bestaan. En als gemeente niet blijven bestaan. Als er maar één zou zijn. Maar één. Dan hebben we geen toekomst. Dan komen de arenden eraan. De aasgieren. Want waar het dode lichaam is, daar zullen de arenden vergaderd worden, zegt de Heer Jezus. Dat is ook gebeurd, hè. In het jaar 70 na Christus, de tempel is verwoest. De aasgieren zijn gekomen. Dode godsdienst. Een dood lichaam. Dan zijn we die vijgenboom gelijk. Die langs de weg stond. Te pronken met zijn blad. Hoewel het nog niet de tijd ervoor was, stond hij toch al te pronken met zijn blad. Maar hij beloofde veel, hij gaf niks, want er zat geen vrucht aan. Jezus heeft de vijgenboom vervloekt. En daarmee heeft hij willen zeggen hoe het in Jeruzalem gesteld is. Zeker waar. En gemeente, zou het nu anders zijn als je wandelt tussen de kandelaren. Hij zegt tegen Sardis, versterk het overige wat sterven zal. Er zijn nog weinige namen in Sardis. Nog weinigen die hun knieën voor de Baal niet gebogen hebben, zullen we maar eventjes zo zeggen. Die weinigen die de knieën voor de Baal niet gebogen hebben. Versterk het overige wat sterven zou. Want uw werken zijn niet vol geworden voor God. Wat vindt de Heer Jezus? Als hij hier bij ons in de kerk komt. Als hij hier tussen onze kandelaar wandelt en hij kijkt naar het lichtje. Het lichtje wat op de kandelaar staat. Wat ziet hij dan? Ziet hij dan die ganse leeftocht? Niet bij één. Want om één kon God Sodom en Gomorra niet sparen. Hij heeft Lot er wel uitgeleid. Die één heeft hij er wel uitgeleid. Maar ik kon er de stad Sodom en Gomorra niet om sparen. Die heeft hij omgekeerd. Het was er maar één. Niet bij één dus. Maar hopelijk bij velen. Bij allen. De ganse leeftocht. Je hele leven voor de Heer. Dat is de ware dankbaarheid. De ware dankbaarheid. Het is dankdag vandaag. Wat is de ware dankbaarheid, dominee? Wel, dat je je hele leven aan Christus geeft. En dat je je hele leven aan de God en Vader van onze Heer Jezus Christus geeft. En dat je je hele leven mag stellen onder de leiding van de Heilige Geest. God drie enig, dat die groot zal zijn in je leven. Daar leef ik voor. Daar leef ik voor. Ik leef voor den Heere. Want het leven is mij Christus, zegt Paulus. En het sterven zal mijn gewin zijn. Zoals ook David zo prachtig zegt in de psalmen. Als je aan David vroeg, wat is nou je deel, je erfenis die je hier in dit leven hebt. Dan zei hij niet mijn koninkrijk of mijn paleis. Nee, hij zei, de Heere is het deel van mijn erfenis. En van mijn beker. Gij onderhoudt mijn lot. He, dan is de Heere. Je ganse leeftocht. Geworden. Voel je. Dat is nou het echte. Leven van de dankbaarheid. En dat mogen maar veel op deze dag en altijd onder ons worden gevonden. Want dan zullen de arenden wegblijven, lieve mensen. Dan komen ze niet hoor, want als de gemeente niet een dood lichaam is, daar storten de arenden zich dan niet op, hè? Die storten zich niet op levend vee. Nee, dat doen ze niet. Die komen alleen op een kadaver af. Dat we er toch voor bewaard mochten worden. Een dode gemeente. te zijn. O Heer, o Heer, wek toch leven in ons. Maak ons levend naar uw woord. Amen.